Naar Richteren, hoofdstuk 9, gaan wij weer, waar we vorige keer waren bij een gelijkenis, waarvan we er toch niet zo heel veel hebben, hebben wij vastgesteld in het Oude Testament. Dat zijn er eigenlijk maar een paar, hoewel we natuurlijk een paar uitgebreidere metaforen vinden. Dus precies is het niet te zeggen, maar dit is een opvallende, omdat het inderdaad slechts een verhaal is. Maar het komt erop neer, de strekking ervan is natuurlijk makkelijk genoeg historisch als zodanig. Die Jotam die dit verhaal ons vertelt, dan wel deze parabel debiteert, of hoe je dat maar zeggen moet. Deze Jotam bestrijdt dat zijn halfbroer Abimelech koning zou zijn over Israël. Daar komt het in de praktijk op neer. En hij vergelijkt hem dus, die Abimelech, met een doornbos. Dat schrijf ik niet met een hoofdletter overigens. Maar ja. Hij vergelijkt hem met een doornbos, een doornstruik, die wij trouwens ook kennen als een braambos eventueel, want dat is ook een doornstruik. En wat hij vaststelt is iets wat kennelijk iedereen geacht werd te weten, namelijk dat de doornstruik op een of andere wijze brandgevaarlijk is. Ik heb er enige moeite gedaan om dat te laten zien, omdat het elders in de Bijbel ook aangehaald wordt. En hij zegt dus dat eventueel dat het verkeerd gaat aflopen. Ze werkelijk Abimelech willen, zoals eventueel een doornstruik. Wel, dat loopt dus fout af. Men zal er door verteerd worden. Het is een beeld dat wij kennen. En daarom mag het de hele gelijkenis als zodanig bepaald niet moeilijk zijn. Omdat de eerste doornstruik die wij in de Bijbel tegenkomen en die dan wordt opgevat als een braambos. Want je moet toch wat. Je weet hoe dat gaat? Het is iets met doorns, het is een struik. En wat vind je dan zo in de woestijn? Welke soort kan dat dan geweest zijn? En toen heeft men er maar een braambos van gemaakt in de vertaling. Je komt er nooit meer vanaf. In het Engels heet het bush. Maar het bush in het Engels is een doornstruik. En het bushveld in het Zuid-Afrikaanse bushveld, dat is per definitie zijn het doornstruiken en doringbomen. Dat weet iedereen, want we kennen allemaal het lied van, toch niet? Van die groene doringboom en zo. Nee? Sorry, Marijs, ja. Ja, doringboom. Het bushveld, dat zijn vervelende dingen. Maar goed, wij worden geacht te weten dat de doornstruik niet een beeld is van de antichrist. Dat vind je nou. Ja, dat is heel veel. Ik vind dat altijd storend. Ik heb het namelijk nog even nagekeken bij Bullinger. Dat doe ik ook niet alle dagen meer, maar doe maar. Ik even kijken, want ik had hem toch bij de hand. E-soort, dat is een druk op de knop en dan heb je het commentaar van Bullinger. En die zegt, de doornstruik is een beeld van de antichrist. En dan zit hij er net zo naast als zoveel. Dit heb ik niet meer nagekeken, maar ik neem aan dat hij dat van Saul dus ook zegt later. Want men ziet in dat soort figuren kwaad, zoals ook bijvoorbeeld Absalom. Men ziet daar een kwade genius in. En dat laat men dan gileast als men is, zal ik maar zeggen. En in verwachting van de komst van de antichrist ooit in de toekomst, laat men dat dan op die figuur van de antichrist staan. En ik heb er niet zoveel problemen mee. Waren het niet dat men dan de werkelijke betekenis, die eigenlijk veel groter is, over het hoofd ziet. Want in werkelijkheid, de braambos kwam net zo goed van God. En toen de Heer voor het eerst aan Mozes verscheen, was het in de braambos een brandende wel te verstaan. Want de vuurgevaarlijkheid die hoort daar dan ook nog bij. Maar men zou toch kunnen begrijpen dat de braambos en die andere figuren die ik net bij name noemde, zoals daar zijn Absalom en Saul, en deze Abimelech, dat die een beeld zijn van de wet. Ja, de wet des Heren. Ja, die is heilig, volmaakt en goed, maar omdat die op het vlees gelegd is, zegt de apostel, is die van niet nut en is het in de feite een vloek en een juk waaronder men bezwijkt en dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En het is een bediening des doods en je gaat er dan dood. En als je daardoor zoekt gerechtvaardigd te worden of zalig te worden, Romeinen 9 en 10, ja, dan zoek je op de verkeerde plek. Dat is het niet. Dat is het wijdverbreide misverstand tot op heden. Dat wet, religie dus, want dat is wat het is, zou zalig maken. Zelfs als die komt van God, want het is een door God gegeven ding, de wet, heilig, rechtvaardig en goed. Het is niks op aan te merken, om zo te zeggen. Ook door God zelf niet, bedoel ik dan maar. En door de mens feitelijk ook niet. Maar je wordt er niet zalig van, integendeel. Het is een juk wat je te dragen krijgt. Zoals, ik weet niet, misschien heb ik dat vorige keer ook gezegd. Maar zoals er staat in de catechismus, ik weet niet welke vraag en welke zondag het was. Maar er staat, waaruit kent gij uw ellende? Ik stel de vraag meestal andersom. Maar daar staat, waaruit kent gij uw ellende? En het verplichte antwoord is, uit de wet Gods. Ik stel hem liever andersom, waarom is de wet? Wat doet de wet? Wat brengt de wet tot stand? Nou, het staat, zegt de Bijbel, door de wet is kennis der zonde. Maar niet kennis van de Heer of zo, maar kennis der zonde en inderdaad van ik ellendig mens, want daar zal de terminologie wel vandaan komen. Uit Romeinen hoofdstuk 7, waaruit kent ge uw ellende, enzovoort. Kijk, dat is het. En eigenlijk is wet dus een vijand. Want die wekt de suggestie dat als je nou maar kunt doen wat de wet zegt, dan komt het goed met je. Dan word je zalig, ongeacht wat dat dan precies zou betekenen. Daar is dan ook nog verschil van mening over. Maar het probleem, zegt de apostel, is dat een mens kan die wet niet houden. Op geen enkele wijze. De mens moet dus, als hij dan al zalig moet worden, wat het ook betekenen mogen, kan het niet uit wet, maar uit het tegenovergestelde. Uit genade. Men zoekt dus echt helemaal 180 graden verkeerd. In de verkeerde richting. En dat gebeurt tot in onze dagen nog steeds. Met als resultaat dat men geloof en religie verward heeft. Ook in het Nederlands, zal ik maar zeggen. Dat zijn dingen die diametraal, mooi woord, hè? Schiet me spontaan te binnen. Diametraal tegenover elkaar staan. Zie? En dat is wat uitgebeeld wordt. En dat is een bekende, klassieke probleem van de filosofie. Feitelijk, dat woord is net gevallen door inleidende woorden van onze broeder. Argumenten zijn voor het bestaan van God. Dat wil zeggen, de religieuze leiders en de filosofen houden zich daarmee bezig. In de praktijk is het verschil tussen die beiden, tussen theologen en filosofen, ook niet zo groot, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, dat maakt terzijde en ze kunnen zo'n bewijs niet vinden, maar ze houden zich allemaal bezig met wat dan in de praktijk gemakshalve genoemd wordt ethiek. Maar ja, dat is wat religie is. Wet namelijk. Heb je dat? Dat is wat het betekent. En dat is wat we hier voor ons vinden. Ik geloof niet dat ik het u gezegd heb, maar deze man heet Abimelech. Maar hij is niet de eerste die zo heet, hè, in de Bijbel. Er zijn er niet zoveel, geloof ik. Later komen er nog een tegen. Ik meen dat het de zoon is van Abiathar. Nou, een van die hoge priesters dan in de dagen van David. Maar wij kennen de naam Abimelech uit de geschiedenis van Abraham. Dat weet ik niet zeker, maar anders wordt het uit de geschiedenis van Isaac. En dat maakt in de praktijk geen verschil. Want het is namelijk de titel van de koningen van de Filistijnen. De Palestijnse koningen heten Abimelech. En de Filistijnen zijn nou eenmaal een uitbeelding van de natuurlijke mens. En niet alleen, dat moet je niet alleen biologisch opvatten. De mens als zodanig, met zijn doen en laten en zijn specifieke kenmerken als mens. En die specifieke kenmerken zijn gelegen in het feit dat de mens een bewustzijn heeft en bovendien zogenaamd kan nadenken. Al moet ik u zeggen dat ik soms daarover heel vertwijfeld ben. Want van de week kreeg ik nog iets toegestuurd. Een verhaal dat ging over duiven die schilderijen konden herkennen. Het verschil namelijk. Heb iemand dat gezien? Heb je dat ook gekregen of niet? Ik heb het filmpje gezien ook. Duif die het verschil kende tussen Picasso's en hoe heette die andere? Hè? Een Matisse? Ja, ik weet niet, maar in ieder geval een andere. En daarbij stond vermeld, want ik zag het inderdaad, de duif die herkende dat en moest dan een bepaalde beweging maken of aantekenen of wat dan ook. En dan kreeg hij te eten en zo. Want zo gaat het met die, je moet ze wat geven, anders doen ze überhaupt niks voor je. Maar dat terzijde. En het frappante vond ik dat erbij vermeld wordt dat een duif dus zeer intelligent was. Ik zou me als mens beledigd voelen, toch? Als je het onderscheid tussen die twee schilders kunt vaststellen, ben je zeer intelligent. Nou, ik mag geen scheldwoorden gebruiken. Want dan discrimineer ik anderen. Want ik kan niet de boerenkinkel zeggen natuurlijk. Dat kan je niet doen, hè. Maar goed, hoe moet je dat dan zeggen? Iemand die er totaal geen verstand van heeft, kan heus wel het onderscheid zien tussen deze twee verschillende schilders. Kom op, zeg. Laat maar zitten. Dan moet je zeer intelligent voor zijn. Nou ja. Maar een mens is zogenaamd intelligent. Hij kan nadenken. Dat heeft hij met een duif dus gemeen. Soms, die dingen zijn niet goed voor me om me daarvan op de hoogte te stellen. Maar goed. Vooruit maar weer. Maar de Filistijn is een beeld van de oude mens. Die altijd weer de kop opsteekt. Je let even niet op en het is Simpson. De Filistijnen over u, u weet wat, dat weet iedereen. En dat is ook de betekenis, ik weet niet helemaal compact te zeggen, maar dat is natuurlijk de betekenis van hun naam. Men heeft het woord dat met Filistijn vertaald wordt, dat heeft men opgevat als te betekenen een nomade. Maar ik moet u zeggen dat bijna alle namen van volkeren zo vertaald worden, hoor. Ja, omdat ze zich afvragen, die vertalers vragen zich af, hoe komen ze in vredesnaam aan die naam? Wie heeft hen dat gegeven? Waarom hebben ze dat? En dan, ja, dat het altijd weer de kop opsteken, onuitroeibaar is. Daar hebben ze dus van gemaakt. Ja, die verhuizen steeds en dan zijn ze er weer. Maar u weet dat men allerlei volkeren vertaalt met de namen precies één. Dus mij maakt het niet uit. Maar Filistijnen zijn die lui die je denkt dat je ze hebt uitgeroeid en dan zijn ze er ineens weer. Heb je dat nog? En als je niet oplet, dan raak je in de macht van die lui. En wat doen die lui? Die gooien de beloften gods aan de kant. Oké, die gooien de putten, heb ik u dat verteld of niet? Weet ik niet meer. Die gooien de bronnen dicht. Die van Abraham eventueel, maar zeker die van Isaac in de volgende generatie. Zijn ze de putten kwijt, moeten ze weer opnieuw graven, eventueel enzovoort. En daar hebben ze dus oneenigheid over. Isaac met Abimelech en daarvoor was het al Abraham met Abimelech. Ik geloof dat pas bij Isaac ze Filistijnen genoemd worden, bij Abraham nog niet. Maar het is in dezelfde streek blijkbaar. Het is in de richting van Egypte, in elk geval. En Egypte is de oude wereld. En in die richting, als je die kant op gaat, dan kom je bij Filistijnen uit. Heb je dat nog? Het is zelfs zo vermakelijk, ik wist het niet. Maar ik zag dat in Psalm 34. Die psalm heb ik niet altijd bij de hand, zal ik maar zeggen. Maar in psalm 34, daar lezen wij in vers 1... een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. En dan denk je, waar vind ik dat dan? En dan staat het er gelukkig bij, in 1 Samuel 21. Want heb je dat ook? Staat in die Bijbel erbij? 1 Samuel. Oké. Okay. 1 Samuel 21. En daar vind je David. Inderdaad, die eerste Filistijnen bestreed, maar daarna zijn toevlucht zocht bij de Filistijnen. Namelijk in het bijzonder bij Gat, dat is een van de vijf steden der Filistijnen. En in vers 10 staat, David maakte zich op en vluchtte die dagen van het aangezicht van Saul. En Saul staat aan de ene kant en de Filistijnen staan aan de andere kant. Die bestrijden elkaar. En David valt in ongenade bij Saul, dus kan hij misschien zijn toevlucht zoeken bij de Filistijnen. Uw vijand is mijn vriend, enzovoorts. Dus hij meldt zich bij... kwam tot Achis, de koning van Gat, vers 10. En dan vers 11, doch de knechten van Achis zeiden tot hem, is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen, zeggende Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden, enzovoorts. En toen gedroeg David zich als een idioot, als een gek, staat er. En dan zegt Achis tot zijn knechten in vers 14... ziet gij niet dat de man razende is? Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik aan razenden gebrek? Ik vind een van de mooiste uitspraken in de Bijbel. Heb ik aan razenden gebrek? Nou, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen... zal deze in mijn huis komen... En bij die gelegenheid schreef David dus, of naar aanleiding van die gelegenheid schreef David dus Psalm 34. Maar in het opschrift heet de man niet Achis, maar heet hij Achimelech. Heb je het nou? Dan kun je nog net op zeggen dat Achis misschien fungeert als afkorting van Achimelech. Dat zou best kunnen. Maar dat vind ik nu een punt niet. Want hoe de man ook heette, of hij nou Jan, Piet of Klaas heette... hij bleef Abimelech, omdat dat nou eenmaal de titel is... van de koningen der Filistijnen. Dat is het verhaal. En als je dan later in Richteren, in de geschiedenis van Richteren... zo'n figuur tegenkomt met de naam Abimelech, dan zou je toch in de eerste plaats moeten terugdenken naar die mannen die zo heten in de dagen van Abraham en Isaac. En dat er later in de dagen van David ook zo een is die onder die naam doorgaat. Dat blijft dus hetzelfde verhaal. Op de geschiedenis van David ga ik nou uiteraard niet in. Maar het gaat er mij maar om dat het toch echt niet zo moeilijk is om te begrijpen... dat die Abimelech in Richter hoofdstuk 9... net zo goed een uitbeelding is van de natuurlijke mens. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van de wet... maar de wet is gelegd op de natuurlijke mens. Als je wet krijgt, krijg je vlees. Krijg je de oude mens. En die kan niet zalig worden als zodanig. Dat is een volstrekte onmogelijkheid... Want een van de grote thema's in de Bijbel en ook eigenlijk in de geschiedenis, en dat is ook de zin van de geschiedenis, is te demonstreren dat die oude mens, dat die oude schepping niet te verbeteren valt. Daar is men de eeuwen door altijd mee bezig geweest. In het klein en tegenwoordig in het groot. Ik moet er zo om lachen. Omdat megalomanie valt in de categorie razenden. Hè. Hebben wij aan megalomanen gebrek? Tegenwoordig moet je bepaalde dingen eten, want dat is beter voor het klimaat. of bepaalde dingen. Je mag worst eten, maar er mag er geen vlees in zitten. Nou heb ik dus voor u, meestal zat er sowieso al geen vlees in. Dat weet u toch? Want ik heb nog een oom gehad, die heeft er nog op toegezien op de hoeveelheid vlees die in de worst zou zitten. Echt waar, dus die was de uitvinder van de eenheidsworst. Ik ben er nog trots op. U kent het woord eenheidsworst, heeft hij uitgevonden. Oom Volkert. Kijk het maar na, die kun je nog terugvinden op internet. Volkert Postuma. Zogenaamd vermoord in de oorlog door een communist. Hij is wel vermoord in de oorlog. Maar zijn echtgenote, mijn tante, die heeft verzekerd dat het niet een communist was, maar dat RSB'ers waren. Maar goed. Nou ja, goed, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar hij heeft de eenheidsworst uitgevonden, was in de Eerste Wereldoorlog. Toen er voedselgebrek was in Nederland enzovoorts, en de voedsel op de bon ging. Dat was in de Eerste Wereldoorlog. In het kabinet Kort van der Linden was dat enzovoorts. Dat was oom Volkert, eenheidsworst. Maar goed, het is maar dat je het weet. Een bepaalde worst moet je eten, liefst zonder vlees, want anders gaat de wereld. Dat is goed voor het klimaat, maar dat betekent anders vergaat de wereld. Ik kan het niet aanhoren. Ik rij onderweg hier naartoe, zet ik de radio aan. Vroeger altijd op Radio 1. Tegenwoordig doe ik dat ook al niet meer. Zet ik hem op 4, dan krijg ik klassieke muziek. Daar weet ik weinig van, dus dat is interessant. Maar je krijgt om 7 uur, krijg je dan toch een gesprek met iemand. En nu hadden we weer iemand van het Stedelijk Museum in Amsterdam. En het ging weer over inclusiviteit en over schilderijen die uit de verzameling niet getoond mochten worden, omdat ze niet gemaakt waren door vrouwen of door zwarten, donkere mensen enzovoort. Want het meeste was van witte mannen. En dat mocht niet meer. Dus ik werd weer aan de kant gezet. Ik ben een witte man. Nou, niet zo heel wit, maar wel blauwe ogen en zo. Dus ik kom er niet onderuit. Maar ik kan doen wat ik wil. Maar ik kom niet in een museum terecht met mijn werken enzovoort. Want dan moeten vrouwen. Ik vind het het toppunt van discriminatie. Dit is discriminatie. En zogenaamd is het om het te bestrijden. Wie is er nou gek? Bespottelijk, zulke dingen. Ja, ik mag me er niet mee bemoeien. Het heeft iets met politiek te maken. Nou ja, misschien, maar het heeft iets te maken met menselijk denken enzovoort. Hoe komen ze bij die onzin? Ik vind het echt erg. En los daarvan, dan hebben ze het over de blanken die menen dat zij de norm zijn, en dat zijn ze niet, dus ze moeten inbinden als blanken. Ik moet u zeggen, er is een tijd geweest dat blanken de norm waren, maar toen waren blanken nog christenen. Het is de enige norm die bestaat. En als je Christus loslaat, en het geloof in de Heer Jezus Christus, ja, dan heb je de wereld ook niks meer te bieden, dan ben je ook niet de norm. Dit de maat waaraan alles zich zou moeten afmeten. Dus dit is een logische gang van zaken natuurlijk verder. Maar de wijze waarop dit soort dingen gebeuren en hoe erover gesproken wordt, men houdt de problemen in stand. Als die er al waren. Ik heb er nooit een probleem mee gehad. En bij het zien van een schilderij of een kunstwerk denk je toch niet wat voor huidskleur zou de maker geweest zijn of wat? Wel? U wel? Nou dan. Waar hebben we het in vredesnaam over? Ik begrijp die dingen niet. Maar megalomaan is het. De mensen die denken dat er hier wat verbeterd kan worden. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is het hele punt. En de Filistijnen zijn ook niet uitroeibaar. Want wat ik nou zei over Filistijnen, het is de natuurlijke mens, steekt altijd weer de kop op. Jawel, maar u weet toch, de Filistijnen waren heel lang van het toneel, het wereldtoneel verdwenen. En tegen de tijd dat het christendom ten onder ging, had je ineens weer Filistijnen. Nou ja, wij moeten Palestijnen zeggen, maar vergis u niet, in onze Bijbel staat de vertaling, heet het land Palestina, maar het is het land van de Filistijnen. Je schrijft het in het Hebreeuws precies hetzelfde. En men heeft mij verzekerd dat de, wat wij de Palestijnen noemen, zij beschouwen zichzelf wel degelijk als de vertegenwoordigers van de Filistijnen. Dus ik lieg, lieg ik nou in commissie. Maar hoe dan ook, ze heten hetzelfde, ze gedragen zich hetzelfde. Ze zijn er ineens weer. Heb je dat? Ze zijn de uitbeelding van de natuurlijke mens. Dat gaat niet goed, er valt niks aan te verbeteren. Je kunt uit genade zalig worden. Dat is zo, ja. Dat geldt voor alle mensen. Dat geldt ook voor, uiteraard dus, voor Filistijnen. Toch? Maar ja. Maar dat is de betekenis van die Abimelech. De oude mens die zijn kop opsteekt en inderdaad meent onder de wet te moeten leven en met wet verbeterd te kunnen worden enzovoorts. Nou ja, dat is wat de hele heilsgeschiedenis door in de eerste plaats gedemonstreerd wordt, omdat het de grote tegenstelling is, zal ik maar zeggen, binnen het menselijk denken. Moet hij onder de wet leven? Moet hij zich aan de regeltjes houden? Of moet hij zich eraan onttrekken en gewoon doen waar hij zin in heeft? Want dan wordt hij misschien nog een beetje gelukkig van. Dat is dezelfde tegenstelling als die van de, die uit de Handelingen 17, hoe ze maar ook weer heten, we zijn ze nou weer kwijt of zo. De Stoïcijnen en de, hoe heette die andere ook alweer? Epicureus, dank u wel broeder. De Epicureus komt op hetzelfde deel. De Stoïcijnen zijn de lui die moeten zeggen, je houdt je gewoon aan de regelen. Je denkt verder niet over na. Zo zonder een spier te vertrekken. Maar mensen die zwaar onder de wet leven, religieus, zijn ook zo. Reageren nergens op. En of het dan zogenaamd christelijk is in Nederland, of islamitisch, of boeddhistisch, het is allemaal hetzelfde. Nee, het is de wil van God. Ja, het is erg wat uw familie is overkomen. En bent u de enige overlevende? Ja, bent u niet boos? Nee, Allah wil het. Ja, maar het zijn toch de Amerikanen die die bommen gegooid hebben? Ja, maar ze zijn door Allah gestuurd dan. Enzovoort. Apathisch. Nou ja, fatalistisch. Maar ja, of je dan in de Betuwe bent of ergens aan een andere rivier, aan de Ganges of waar je maar bent. De Kabul is ook een rivier, geloof ik, hè? In Afghanistan toch? Dat is allemaal precies hetzelfde. En ik heb nog net niet gezegd dat ze in evangelische kringen, die zich zo noemen, daar vind je hetzelfde precies terug, hoor. Precies zijn er. Het is toch maar wat God wil. En dan, wat maakt het ook verder uit? Je kunt er toch verder niks aan doen. Het zijn vreemde dingen allemaal. Maar goed, wij vinden het verschijnsel, de tegenstelling, de hele geschiedenis door. Het wordt in gang gezet bij de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Dus in principe is dat dezelfde tegenstelling. Ook die van de Stoïcijnen, onverstoord. Dit zijn de regels, daar houden wij ons aan. En de Epicureërs, die zeggen, nou, je moet zien dat je een achemaleut hebt, zeggen die. Hè? Epicureërs wonen hoofdzakelijk in Brabant, zal ik maar zeggen. Bourgondisch. Achemaleut het, enzovoort. Toen maar. Ik laat het er maar bij, maar dit is wat het uitbeeldt. En dat is de negatieve kant, om zo, als ik het zo eens mag zeggen, van de hele verkiezing van Israël. Want het blijft natuurlijk zo dat de wet zoals wij die uit de Bijbel kennen, de wet des Heren, dan wel de wet van Mozes, want zo wordt die bij gelegenheid ook genoemd, heeft wel getuigenis van, dat wil zeggen getuigd van de andere zijde. Heet dat. Nu is de gerechtigheid of rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Romeinen 3 vers 21. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet. Dat wil zeggen, buiten de wet om. En dan staat er meteen, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Want de wet illustreert wel degelijk hoe een mens zalig wordt. Het is wel degelijk een illustratie van de genade Gods. Maar men verzuimt gewoon die dingen te zien. Men verzuimt te zien dat die Bijbelse inzettingen, en niet alleen de geboden als zodanig, maar ook de hele geschiedenis als zodanig, uitdrukking geeft aan deze beginselen. dat een mens kan zalig worden, in bezit gesteld kan worden van de zegeningen die God beloofd heeft, maar dan toch niet op grond van enige verdienste, maar op grond van geloof. Als je dat verdienste wil noemen, dan maak je het alleen maar moeilijker. Dat kan natuurlijk, maar geloof is officieel het tegenovergestelde van verdienste. Het is vertrouwen op God die gesproken heeft. En vergis je niet dat fatalisme, zo dat van nou ja, als God het wil of Allah wil het enzovoorts, dat is niet vertrouwen op wat God gesproken heeft. Men weet namelijk niet wat God wil. En dat zegt men ook. Het is onwetendheid en het is dus geen geloof. Want geloof is geloof in wat medegedeeld is. En er is niks meegedeeld, behalve dan dat men het idee heeft dat Allah wat heeft voorgeschreven van bepaalde dingen die men zou moeten doen. Ja, misschien niet. Dat is nauwelijks zo, hoor. Heb je de Koran wel eens doorgelezen? Ja, de Bijbel doorlezen, dat duurt wat langer. Maar de Koran, dat is niet zo verwerkt. Daar ben je tamelijk snel doorheen. En dan vind je die voorschriften niet. Dat hebben ze er later van gemaakt. Ze hebben later nou ja, een soort wet van gemaakt. En, zoals de Joden trouwens ook gedaan hebben. En denk de christenen ook. Maar dat weet ik eigenlijk niet zo precies hoe dat zit. En ik wil het ook niet weten, overigens. Maar geloven is vertrouwen in wat God gesproken heeft. En wij hebben hier dat woord van God. En als je mij zou vragen, is er een bewijs voor dat God bestaat? Dan zeg ik, nou, dat is dit boek. En niet maar omdat wij na zoveel duizend jaar dat boek nog hebben, maar omdat de inwendige verbanden in dat boek, de samenhang, de consistentie heet dat plechtig van dit boek, dat is ongeëvenaard. Dat is volkomen, die hele consistentie van het boek is volkomen in strijd met het andere idee wat wel bewezen schijnt te zijn. Namelijk dat het boek Bijbel is samengesteld uit allemaal verschillende boeken uit verschillende tijden door verschillende mensen onder verschillende omstandigheden en met verschillende doelstellingen. En schrijfstijlen en wat het maar was allemaal. Mogen dat zo zijn, dan is helemaal onverklaarbaar hoe het dan kan dat die Bijbel zo consistent is. En als u denkt dat hij dat niet is, dan kent u de Bijbel niet. Dat is het probleem. Men bestudeert de inhoud van de Bijbel niet. Men zoekt naar hoe hij ontstaan is, waarom iemand het zo geschreven heeft, wat de bedoelingen waren enzovoort, en hoe het eventueel tot ons gekomen is. Alsof je dat alsnog kunt vaststellen achteraf. Want dat is nauwelijks te doen. Maar ik wil me daar ook niet verder mee bezighouden. Want je komt ook op absurde terreinen terecht. En het heeft geen enkele zin om dit soort dingen verder te bespreken. Maar u merkt toch hoezeer deze dingen met elkaar overeenkomen. Dat je die Filistijnen altijd weer tegenkomt. Dan zei het altijd Abimelech. Het is altijd hetzelfde verhaal. Of je vindt die doornstruiken bij Mozes. En je vindt hem hier weer. En uiteindelijk bij de kruisiging van de Heer Jezus. Dat heeft niemand verzonnen. Dat kan helemaal niet. Toch? En als er dan nog verwijzingen bij stonden, van dat het daar of daaraan ontleed is, maar dat vind je allemaal niet. En dat gelooft men in de praktijk ook niet echt. Dat het met elkaar samenhangt. Maar probeer het maar. Het hangt allemaal samen. Het is één groot geheel. En dat is wat Petrus er ook van zegt. Het heeft namelijk maar één schrijver. Één auteur. Dat er verschillende schrijvers waren in de zin van scribenten, lui die het opschreven. Dat mogen dan zo zijn, maar de originator van het geheel, de auteur dus, dat is er maar één. Mannen Gods, door de geest gedreven, één geest, hebben het gesproken en eventueel geschreven. En dat bewijst zich. En dus is er maar één conclusie. Dit moet het woord van God zijn. Dat kan helemaal niet anders. Nee. Nou goed. En wat dat geroep over de wetenschap, dat vind ik zo'n onzin altijd. Over geneesmiddel heb je dat ook. Dan zeggen ze, ja, we zijn geneesmiddel, er is geen wetenschappelijke onderbouwing van. Maar ik heb van een dokter gehoord, wie is namelijk dat nou maar even niet zo noemen, die zegt, wij doen ook maar wat. En als het werkt, is het toch leuk. En als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar hoe het werkt, weten wij toch ook niet. Ik geloof dat de man zei, ik ben maar een domme huisarts. Kom het je bekend voor? Maar zo gaat dat nou eenmaal. Ik heb het trouwens, ik ben bezig met een boek, ik weet de titel niet, broer, maar dat gaat over ontdekkingen van geneesmiddelen. Het is niet om door te komen. Ik ben God, ik op bladzijde 400 zoveel ben, maar ik hou stug vol. Hoe hebben die mensen dat ontdekt? En hoe vaak ik dan niet lees dat ze merken dat iets werkt, een bepaalde uitwerking heeft, en dat het dan nog tientallen jaren duurt voordat iemand anders ontdekt wat dan de werkzame stof is eigenlijk waar het over gaat. En wat er dan precies gebeurt. Dat wil zeggen, ze passen het ook toe omdat ze empirisch uit de praktijk vaststellen dat het werkt, maar ook niet weten hoe. En dan passen ze het maar toe. Is dat wetenschappelijk verantwoord? Nou ja, dat weet ik niet. Dan moet je het begrip wetenschap definiëren. Ik heb begrepen dat wetenschap verhoudt zich bezig met het waarnemen van verschijnselen en die met elkaar in verband brengen. Nou, als je dus merkt dat iets een bepaalde therapeutische werking heeft, als je dat kunt vaststellen, dan dat is toch wetenschappelijk verantwoord. Maar dan hoef je niet te weten hoe. Je hoeft toch ook niet te weten hoe je auto werkt. Vroeger wist ik het, nou weet ik het ook niet meer hoe het werkt. Je weet alleen dat je iemand er een sleutel in. In mijn geval moet je er nog een soort sleutel in steken. Tegenwoordig moet je hem gewoon in je zak hebben, geloof ik. Maar goed, en dan moet je dit en dat. En dan, ja, en de rest, ja, dat gebeurt daar onderin ergens. Weet je veel. Maar het werkt wel. Je vertrouwt erop, je gebruikt het enzovoort. Maar je hoeft toch niet te weten hoe het werkt. Is dat wetenschappelijk veranderd? Heb je allemaal niks aan die flauwekul. Bovendien, veel van die dingen worden in de loop van de tijd toch wel achterhaald. Maar de aardigheid van de Bijbel is dat die consistent is en de eeuwen trotseert. Er is niks anders wat je zo kunt beschrijven. Het blijft bestaan, het gaat niet ten onder. Het houdt zich staan en bevestigt zich voor een ieder die zich serieus mee bezighoudt. Nou goed, en dan leer je dus inderdaad dat iemand die Abimelech heet in principe vertegenwoordigt de oude mens. Dan wel de wet die op de oude mens gelegd is bij gelegenheid. En je ziet dat het verkeerd uitwerkt. Het is een bediening des doods. Dat weet je hier op voorhand. Als je in vers 31 leest over Gideon en zijn bijwijf, het welk te Sichem was, baarde hem ook een zoon. Die ene, en hij noemde zijn naam Abimelech, dan weet je het al. Toch? Dan weet je toch dat dat fout gaat met die ene. Dat daar iets bij mis is. En als je daarna leest, dat is een 70 broers. Althans, dat dacht hij. Het waren de 69 dan, hè. Heeft uitgemoord, dan vraag je je natuurlijk eventueel af, hoe deed hij dat? Toch? Maar dat het gebeurt als zodanig, dat had je eigenlijk wel verwacht. Die ene gaat aanmok maken, dat weet je op grond van hoe die heet. Toch? Nou, dat gebeurt hier ook. En dat het betrekking heeft op de situatie van Israël, dat weet je ook. Want we hadden in de eerste plaats hadden wij natuurlijk de olijfboom. Waarvan ik u gezegd heb, de olijfboom wordt in de Bijbel zelf beschouwd als een uitbeelding van getuigenis. Dat wil zeggen van het bekendmaken van het woord van God. Misschien moet je in dit geval zeggen dat voor zover het hier met een volk te maken heeft, gaat het om de priesterlijke functie van dat volk. Dat wil zeggen die van het bewaren van het woord van God. En van het getuigen wat God door zijn woord met name ook in dat volk tot stand gebracht heeft in de loop der tijd. En daarna krijg je de vijgenboom die wij sowieso kennen als de uitbeelding van de nationale omstandigheden van het volk. niet zozeer als priesterlijk volk, maar gewoon als natie op aarde. Daarom kennen wij de uitspraak uit Matthäus 24 en uit Lucas trouwens ook, hoor. Let op de vijgenboom, het uitbotten van de vijgenboom. En je weet waar het op slaat, op het bijeenvergaderen uit de vier winden van het overblijfsel van Israël enzovoorts. En dat wordt beschouwd als het uitbotten van de vijgenboom. Het gaat over het nationale bestaan en de nationale voorrechten eigenlijk van Israël als zodanig. En de wijnstok die daarna genoemd wordt, is uiteraard een uitbeelding van de geestelijke dingen. De wijn immers staat voor leven in het algemeen, maar eigenlijk in het bijzonder voor eeuwig leven. En dat zijn geestelijke dingen, want eeuwig leven ontstaat door geboorte uit de geest. En daarom is het geest, zegt Johannes 3. Het gaat om de geestelijke omstandigheden, toestanden, voorrechten wellicht ook van Israël als zodanig. Maar die worden gepasseerd. In de praktijk komt men terecht bij wet. En dat is het probleem. Dat je daarna diezelfde dingen op ons, ook als gemeente of als gelovige individueel kunt toepassen, ja, dat is me niet te ontgaan. Het idee is immers dat wij ook een priesterlijk volk geacht worden te zijn. Ik heb het over de olijfboom. Bovendien, olijfboom heeft van doen met zalving. Toch? Met olie en dus met zalving en dus met Christus, de Messias, de gezalfde. En dus met christenen, dan wel al diegenen die ook die geest hebben ontvangen. Dat geldt eventueel voor ons ook. En de Heer zei tot zijn discipelen, die de eerstelingen waren van de gemeente als zodanig: gij zult mijn getuigen zijn. En dat is wat ze doen. Ik persoonlijk beschouw ons trouwens niet als getuigen. Hoewel het zou kunnen, ik blijf het op de rand vinden, want getuigen kun je alleen over wat je zelf gezien als goud getast wellicht hebt van het woord des levens, of hoe het heet mag, in 1 Johannes 1. Maar toch, bij gelegenheid, ook in ons milieu, is er wel eens sprake van mensen die een getuigenis geven en die kunnen vertellen wat de Heer in hun leven gedaan heeft. Ik ben er niet zo'n groot voorstander van, want ik denk dat je beter wat kunt vertellen over wat de Bijbel zegt dan over wat je denkt dat de Heer in jouw leven gedaan heeft. Maar het neemt niet weg dat de Heer in onze levens wat doet. En daar zou je toch wel wat over kunnen vertellen. Ik heb er dus toch geen bezwaar tegen, maar niet a priori althans. Maar laten we dan zeggen met de woorden van Petrus, daar kan je niet mee fout. Die zei, wij zijn, men moet altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En als je dat getuigenis wil noemen, dan vind ik het ook goed. Maar daarnaast, die olijfbomen die we het vorige keer ook over gehad hebben, die uit Openbaring, jawel, dat zijn de twee olijftakken, maar ontleend aan Zacharia 4, maar daar zijn ze heus primair van toepassing op de gemeente als zodanig, onder het motto: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ik meen dat het Zacharia 4 vers 4 is waar het zo staat, maar het staat daar. Hebben jullie dat nog? Het is een uitbeelding en een visioen van de werking van een olijfboom en de olijfolie die dan de lampen brandend houdt zonder dat er een mens aan te pas komt. Wie regelt dat? Ja, niet door kracht, nog door geweld, maar door de geest van God. En dat slaat inderdaad op ons. Dus je kunt die olijfboom daarop van toepassing brengen. Je kunt ook eventueel de vijgenboom daarop van toepassing brengen. Want wij leven ook na de oude mens en zich in deze zichtbare wereld op aarde, maar dan gewijd aan zijn dienst. En zo horen dat bij Israël ook te zijn. Ook nationaal bedoel ik. Heb je dat? De vijgenboom staat eigenlijk voor de vruchtbaarheid van het leven als zodanig. Dat is een bekend gegeven. Daarmee ook voor de uiterlijke vorm daarvan. Meer specifiek uitgedrukt in de vijgenbladeren. Weet u nog? Was geen vrucht, maar alleen bladeren. Alleen uiterlijke vorm. zonder dat het wat voortbracht enzovoorts. En vijgenbladeren figureren in, al in Genesis 2, was het 3? Als werking inderdaad van uiterlijke dingen. Het is waarin de mens zich kleedt immers. Een beeld is van cultuur, beschaving, uitwendige vormen enzovoorts. Nou ja, dus dat kan ook nog. En de wijnstok al helemaal, want de wijnstok, de vrucht van de wijnstok, daarvan zei hij, dit is het leven, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Daar leven wij uit en wij illustreren dat bij gelegenheid ook nog in de viering van het zogeheten avondmaal. Zie? Dus ja, dat kan. Die kan het op ons van toepassing brengen. En daarna helaas ook Abimelech. Want het probleem van het christendom is altijd geweest dat het na verloop van tijd, vroeg of laat, altijd weer terechtkwam in een ethisch systeem, in een verzameling wetten en geboden, zodanig dat buitenstaanders nog altijd denken dat christenen zijn van die lui die niet mogen fietsen, althans niet op zondag, en niet mogen voetballen, althans niet op zondag, en een heleboel, ze mogen iets niet in elk geval. Heb je dat nog? Want christenen worden geacht onder hun wetten te leven. Nou, dat is nou juist niet zo officieel in de Bijbel. Dat is nou juist waar wij van verlost zijn. Maar ik zeg dit omdat, niet om kritiek te hebben, maar omdat het nou eenmaal illustreert hoe dat gaat. Zie? En ik heb het zo vaak al meegemaakt en zien gebeuren dat je een clubje hebt van mensen die behouden zich bezig met de Bijbel. Dan zeggen, kunnen we niet op zondag bij elkaar komen? Ja, kunnen we op zondag. Ja, en dan doen ze een poosje en dan krijg je het verhaal van, moeten we geen oudste hebben? Want we hebben geen oudste, want als er dan toch wat is, dan moet je toch iemand hebben die daar een oudste en diakenen, of althans een diakonie, of hoe dat maar heten mag, enzovoorts. En ik heb zelfs iemand gekend, wiens naam ik ook niet zal noemen, omdat hij Rob heette. En die kwam met zo'n stapel A4'tjes op de Bijbelschool aan in Doorn. Misschien er nog mee lopen. Ja, eerlijk waar. Nou, misschien iets dunner dan. Maar het was een flink pak voorgestelde statuten voor als je een gemeente, een plaatselijke gemeente wilde oprichten. En dan zou hij er wel les in geven, hoe dat moest aan de studenten van de Bijbelschool. De vraag is of dat ook doorgegaan is. Het antwoord is ja, dat is doorgegaan, ja. Ik ben dan eens helaas dat pak papier kwijtgeraakt. Ik geloof dat ik het iemand heb uitgeleend. Of Eefje moet het gedumpt hebben ooit een keer. Dat zou kunnen. Dat weet ik niet zeker, maar ik ben het kwijt. Ik heb het nog steeds niet teruggevonden. En ik mis het ook echt niet. Maar om te laten zien zo van, het is echt waar, ik lieg niet. Want dan moet het weer inregelen. Wat in geval van dit? En als er iemand zo of zo doet, wat moet je dan doen? Het moet allemaal vastgesteld worden in de statuten. Als iemand een bekeuring krijgt voordat hij door het rode licht gereden is, mag je dan nog wel aan het avondmaal? Nou, dat niet, behalve op Goede Vrijdag, dan nog wel. Maar op de gewone zondagen niet meer. Dit soort dingen. Niet dat dit erin stond, dit verzin ik ter plekke in de gauwigheid. Maar zoiets, daar gaat het over. En anders moet je het hebben natuurlijk over, als mensen die gehuwd zijn, maar wel samenwonen, mogen ze enzovoort. Dan hebben we het nog niet eens over al die afkortingen die we tegenwoordig hebben van het hele alfabet, want die hadden ze toen nog niet uitgevonden, want het was 1985, dit. Maar echt, altijd weer, dan moet het geregeld worden enzovoorts, hè? U weet, je had vroeger vrije kringen en die noemden zich, omdat ze doopten, heetten ze vrije baptisten. Want ze wilden niet bij de Unie van Baptisten, want die was lid van de Wereldraad van Kerken. En dat was van de antichrist, dus dat kon niet, dan had je de zogenaamde vrije baptisten. En daarna kreeg je vanzelf een bond, een Unie van vrije baptisten. Want die voorgangers van die Baptisten, vrije Baptisten, die kropen bij elkaar en zeggen, we moeten onszelf beschermen, kunnen we niet een unie vormen. En dan heb je toch weer een unie of een bond, wat het maar was. Ik weet niet wat er van terechtgekomen is. Ik hou er niet mee bezig. Ik weet niet wie het is. Ik vind het allemaal discriminerend, dit. Het is allemaal onderscheid maken, dus ik heb er niks mee. Ik geloof maar in één heilige algemene christelijke kerk met allemaal hoofdletters. En ja, dat is ook in een van die formulieren van Dordrecht, maar laat maar zitten. Maar daar geloof ik in en de rest laat maar. Maar dit is altijd wat er gebeurt. Dat is wat in Galaten heet. Er zijn altijd ingekropen valse broederen die onze vrijheid die we in Christus hebben komen verspieden. Het is wat ons constant bedreigt. En dat is ook de strekking van al die nieuwtestamentische brieven. Dit. Dat Abimelech binnenkomt. Dat we de belofte Gods vergeten. Dat de putten weer dichtgegooid zijn. Enzovoorts. Heb u dat? Nou ja, en je komt er dus in om. Dat is in het vuur wat hier aangekondigd wordt. Door Jotam, inderdaad. Hij zegt, als je echt gekozen hebt voor Abimelech, zijt dan vrolijk. Vers 19 is dat, van Richter hoofdstuk 9. Maar indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem. Zie je ook een brandende braambos voor u? En verteren de burgers van Sichem en het huis van Millo. We weten nu nog niet of dat een plaats was, of dat Millo de naam is van een persoon. In de encyclopedie wordt het beschouwd als een plaats grenzend aan Sichem, want het ging over Sichem. Maar als ik het lees, denk ik, hoezo? Ik denk dat het iemand is. Het huis van, enzovoort. Het huis van Millo. En vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Millo en verteren Abimelech. Dit is een profetie, want dit gebeurt ook hierna. Want ja, dit koninkrijk, want dit is de strekking van het volgende verhaal natuurlijk. Dat koninkrijk van Abimelech kan niet bestaan. Zo'n koninkrijk dat gebaseerd is op wet, dan gaat een poosje goed en daarna komen degenen die eronder leven vanzelf in opstand. Dan heb je dus revolutie of burgeroorlog of wat het maar was. Denk maar aan hoe dat ging met Absalom. Want dat is in wezen hetzelfde verhaal van wet. Er ontstaat een soort revolutie en daarna een burgeroorlog enzovoorts. Nou ja. Dat wil zeggen, op een of andere wijze schudt een volk een keer het juk van zich af. Dat is redelijk positief nieuws. Maar de tragiek, de grote tragiek is dat het weinig zin heeft, omdat daarna het verhaal gewoon overnieuw begint. En soms denk ik dat dat de enige echte betekenis is van l'histoire se répète. Dat wil zeggen van de geschiedenis herhaalt zich. Wat herhaalt zich dan? Dit. Mensen vormen een samenleving, een cultuur, een sociale eenheid. Daarna ontstaat de sociale controle. En daarna gaan de mensen er zo ondergebukt dat ze menen hun vrijheid kwijt te zijn. Dat is ook zo dan natuurlijk. En dus komen ze in opstand. En dan ontploft de boel dus. Dan was het uit elkaar. En dan, ook in Nederland. Dan ontdoet men zich van de gebroeders de Wit, zal ik maar zeggen. Doe maar weer. Maar zo gaan die dingen. En dan begint het gewoon weer overnieuw. Ja, je mag het niet zeggen omdat het politiek is, maar we hebben ze hebben mij verteld dat we jarenlang hebben gevochten tegen de Duitsers. En die hebben uiteindelijk het land uitgekregen met behulp van andere buitenlanders, die gelukkig toen weer verdwenen zijn. Waarvan vriendelijk dank. En daarna hebben we de grenzen opengezet, zodat iedereen die wil hier binnenkwam, eerst binnen mocht. Eerst de Duitsers uiteraard. Dat was in mijn jeugd al zo. Het was maar 7 jaar na de oorlog, maar optocht de Duitsers rond Pasen naar het Bloemencorso in Lisse. Met van die slingers op de auto's dwars door het centrum van Bodegraven, wat nu voetgangersgebied is. Maar dan kwamen ze optocht door stapvoetsrijdend langs over de hoek, heette dat. De centrale kruising in Bodegraven enzovoort. Nou ja, want er was nog geen snelweg vanaf de kant van Leiden naar richting Utrecht. Dus ze moeten ook door Harmelen gereden zijn toen. Dat kan niet missen. Woerden, Harmelen enzovoort. De Meer, Utrecht. En zo verder naar het oosten. En daarna hebben we ieder ander ook binnengelaten. En tegenwoordig hoef ik u niks daarover te vertellen. Want dat is het enige echte crisis die wij in Nederland hebben natuurlijk, hè. Al het andere heeft men verzonnen. Daar merken wij niks van opwarming van de aarde of van stikstof. Daar merken wij helemaal niks van. Dat is een rekenkundige kwestie, een boekhoudkundige kwestie. Dat breekt de paniek uit. Bij gebrek aan creatief boekhouden krijg je dat altijd. Dan breekt de paniek uit. Dus dan moet je een goede accountant inhuren. Die zet het dan weer recht. Toch of niet? Ik heb er geen verstand van. Oké, laten we het daarop houden. Dan hoef je het niet serieus te nemen. Maar een probleem wat we hebben is natuurlijk gewoon overbevolking. Ongeacht wie het zijn die hier allemaal binnenkomen lopen. Dat kan nooit. In dit land. Dat kan nooit. Maar goed. Niemand die er wat aan doet. Dat wil zeggen, vroeg of laat ontploft het. En tot op heden verbaas ik mij dat het nog niet ontploft is. Dat meen ik echt. Dat het niet verder komt dan een stel mensen die op de A12 gaat zitten aan het eind van de weg. Dus dat scheelt weer.
Ik hoor een telefoon. Ik weet niet of het dringend kan zijn. Hij is gestopt.
Ja, misschien hebben ze me nodig. Maar, ik dacht dat ik hem uit had staan, maar je hoort hem brommen dan. Hè? Ja, nee, maar het zijn rare dingen, maar wij mensen hebben ermee te maken. En dit is wat keer op keer geïllustreerd wordt. Wat hierna gebeurt, is om die reden voor de hand liggend. Ze krijgen een poosje te doen met die koning die ze zelf gekozen hebben. Maar daarna keert men zich tegen hem, uiteraard. Want het kan niet blijven bestaan. Nog even over Milo in vers 20... Stond trouwens ook al in vers 6, het ganse huis van Milo. Milo wordt vertaald met iets als een bolwerk of een wal. Je komt namelijk later nog onder, dat is nog onder Salomo. Maar bij Jerobeam, waar die geïntroduceerd wordt, daar vind je melding van Milo. Milo werd gebouwd bij Jeruzalem. Dan is het een wal of een verdedigingswerk. En daar heeft men dus van gemaakt dat als hier de naam Milo voorkomt bij Sichem, dat het dus een locatie is en misschien een fort. Dat zou kunnen, maar niettemin blijf ik bij het idee dat het waarschijnlijk toch gewoon een clan is. Een familie namelijk. Maar dat doet er nou verder ook niet toe. Er staat dan na deze gelijkenis, toen vlood Jotam, vers 21, en vluchtte. Je leest het dus twee keer. Hij vlood. Hij vluchtte. En vluchtte en ging naar BR. En BR, Beer, Ber, betekent zoveel als een boom, een put. Men zegt ergens in de woestijn. Dat zal wel, ja. Hij woonde al daar vanwege zijn broeder Abimelech. Dat wil zeggen, hij vluchtte het land uit, Jotam. Maar de aardigheid is dat je dan tegenover elkaar krijgt. Aan de ene kant die Abimelech en aan de andere kant de tegenstander Jotam. En die woont bij een put. En Abimelech is de naam van de koningen van dat volk wat de putten dichtgooit in de dagen van Isaac. En dan worden de putten weer opgegraven. Heb je dat nog? Het is die tegenstelling. Het ene is wet en het andere is genade. Het ene is wet, het andere zijn de beloften Gods. Want daar is de put, de bron, nou eenmaal een beeld van heel de Bijbel door. Daarna lezen wij, als nu... Ik ben allergisch voor dat woord nu. Het is gewoon en als en toen. Toen Abimelech 3 jaren over Israël geheerst had, zo zond God een boze geest tussen Abimelech en tussen de burgers van Sichem, waarover hij heerste. Onthoud dat, hè. Abimelech was uit Sichem, zijn moeder was uit Sichem afkomstig, enzovoorts. Maar er staat een... Zo zond God de boze geest tussen Abimelech en tussen de burgers van Sichem. En de burgers van Sichem handelden trouweloos tegen Abimelech. Dat betekent, zij kwamen tegen hem in opstand. Dat is wat ik u zei, dat kun je wachten, dat soort dingen gaan gebeuren vroeg of laat. In opstand tegen de wet als zodanig. Opdat dit geweld, gedaan aan de 70 zonen van Jerubbaal, van Gideon dus, kwamen. En opdat hun bloed gelegd werd op Abimelech, hun broeder, die hen gedood had. En op de burgers van Sichem, die zijn handen gesterkt hadden om zijn broeders te doden. Dat wil zeggen, Abimelech en de inwoners van Sichem worden elkaars vijanden. En zo komt de boontjes, om hun loontjes heet dat in wat eigenaardig Nederlands. Maar toen maar weer. Let op dat het erbij staat dat God dat deed. Want ja, waar het over gaat is natuurlijk dat dit soort dingen illustratief zijn. En God demonstreert ons ook deze dingen. Had ik u al gezegd, het was een gelijkenis, dat weet u nog, hè? Gelijkenissen gaan primair over onze dagen. Dat is wat ik er straks heb geprobeerd te vertellen. Wij hebben in onze dagen vooral daarmee te maken. Nu het nieuwe verbond is aangebroken en wij leven onder de heerschappij van de genade, worden wij achtervolgd door degenen die willende leraren der wet zijn, niet verstaande wat zij leren of wat zij bevestigen, schreef Paulus aan Timotheus. Maar goed, spreek dus specifiek over onze dagen, maar het is een algemeen beginsel, ja. En de burgers van Sichem bestelden tegen hem, die op de hoogten der bergen lagen legden, en al wie voorbij hen op de weg doorging, beroofden zij. Heb je de zin gevolgd? De burgers van Sichem huurden mensen in of regelden volk die op de hoogten der bergen hinderlagen legden, struikrovers dus, bermbommen. Overdacht dat de Taliban die uitgevonden hadden. Nee, is altijd zo geweest. Ja. En al wie voorbij hen op de weg doorging, beroofden zij. De struikrovers. Als de overheid het doet trouwens, heet het gewoon belasting. Of tol. Dat heb je toch, hè? Zo is Nederland rijk geworden. Dordrecht in het bijzonder, maar daar zullen we het maar niet over hebben. En het werd Abimelech aangezegd dat dit zo de gang van zaken was. En dat het dus vijandschap was enzovoorts. Dan wordt ons geïntroduceerd een Gaal, zoon van Ebed. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik lees Gaal, dan denk je meteen Goel. Of niet? En bij Ebed denk je meteen Obed. En Goel, dat is het woord dat wij kennen in de betekenis van verlosser. De Goel, u weet wel, uit de geschiedenis van Rut bijvoorbeeld. Want wij kennen hem dan weer niet in de voorschriften omtrent de vrijsteden. Want dan heet hij de bloedwreker. Maar dan staat er precies hetzelfde woord, Goel. Dit woord Gaal is in wezen een synoniem daarvan. Gowel schrijf je met een alef, de letter A zeg maar, in het midden tussen de G en de L. En dit schrijf je met een ayin. In de praktijk maakt het eigenlijk voor de uitspraak al niks meer uit. Maar het doet er niet toe. Maar het zijn officiële synoniemen. Met een verschillende spelling alleen. En de term betekent zoveel als afwijzen. Leegmaken. Goel. Vandaar dat het vertaald wordt met losser. Dan worden de banden verbroken en is al iets losgemaakt, zal ik maar zeggen. En daarmee iets afgewezen, dan wel een schuld betaald of wat het maar is. Maar hier heet het gaal, maar het is heus hetzelfde begrip. Wij vertalen het met verlosser, omdat losmaken nou eenmaal ook dat betekent. Hè. Het is, dingen zijn voorbij gegaan, worden niet meer gerekend, enzovoort. Leegmaken, de schuld is betaald en dat soort dingen meer. Dat is een brede betekenis van het Goel of Gaal. Hij heet hier de zoon van Ebed. Maar later vinden we een Obed terug in de... ook in de geschiedenis trouwens van Rut, in het nageslacht namelijk. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Was het was Boas en dan? Daaruit werd toch geboren Obed. En daarna Izzy. Of heb ik er nou een overgeslagen? Klopt, hè? Daar zit hij ook tussen. Obed, dat betekent zoveel als knecht, slaaf, dina. De knecht des Heeren, Obed Jehovah. Ja. Hier opgevat als Ebed, maar het is juist dezelfde naam. Dus het is een losser, een zoon van een knecht, kwam ook met zijn broederen en ze gingen over in Sichem. En de burgeren van Sichem verlieten zich op hem. Dus die Gaal, die stelde zich aan het hoofd van het een en ander. En dat is precies wat Gaal als de mens is, als het iemand is. Hij stelt zich aan het hoofd van het een en ander. En dan staat er, en zij togen uit in het veld en lazen hun wijnbergen af. Kom je alweer in de geschiedenis van Rut. Maar daar werden aren gelezen, weet u nog, verzameld. Heeft er niks mee te maken, denk ik, maar... Zet ogen uit in het veld en lazen hun wijnbergen af en traden de druiven, natuurlijk. En maakten lofliederen en zij gingen in het huis hun schots en aten en dronken en vloekten Abimelech. Je kunt het je voorstellen. Ik denk dat Annie Schmid hier meteen een lied op zou gemaakt hebben. Toch, op wat hier beschreven wordt. Ze hadden een rijke oogst, zal ik maar zeggen. En ze waren vrolijk enzovoort. En vloekten Abimelech, ja. Nou goed. En Gaal, deze Gaal, de zoon van Ebed, zei die, wie is Abimelech en wat is Sichem dat we hem dienen zouden? Is hij niet een zoon van Jerubbaal? Dan komen ze ineens achter. Dan hebben ze het niet over zijn moeder, want die was uit Sichem. Maar niet over zijn vader, dat was Gideon. Jerubbaal. Is hij niet een zoon van Jerubbaal? En Zebul, die hier geïntroduceerd wordt, zijn bevelhebber. Zebul wordt vertaald met een woonplaats, een nederzetting. Kan er verder niet veel mee. Het is het begin van de naam Zebulon trouwens. Hè? Een woonplaats, een nederzetting. Dient liever de mannen van Hemor, de vader van Sichem, de Sichemieten dus, want waarom zouden wij hem dienen? Ja, want het is maar een vreemdeling die zich binnengebracht heeft via zijn afstamming van zijn moeder, want zo is ons dat verteld. Hè? Dat is in de eerste vers van dit hoofdstuk, Richter 9, waar dat vermeld was. Maar nu komen ze in opstand. Och, dat dit volk in mijn hand waren, zegt Gaal. Dat dit volk in mijn hand waren, ik zou Abimelech wel verdrijven. En tot Abimelech zeide hij, vermeerder uw heer en trek uit. Als Zebul, de overste der stad, zijn bevelhebber dus. De woorden van Karel, de zoon van Ebed, hoorde, zo ontstak zijn toorn. En hij zond listiglijk boden tot Abimelech, zeggende: zie, Karel, de zoon van Ebed en zijn broeder zijn te Sichem gekomen. En zie, zij met deze stad handelen vijandig tegen u. Dus Abimelech, die kennelijk niet in de stad is, krijgt mededeling van dat de inwoners van de stad in opstand zijn gekomen tegen hem. En dus wordt hem gezegd: zo maak u nu op bij nacht, gij en het volk dat met u is, en leg lagen in het veld, alweer in de lagen in het veld, omheen de stad. En het geschiedde in de morgen als de zon opgaat, zo maak u vroeg op en overval deze stad. En zie, zo hij en het volk dat met hem is tot u uittrekken, zo doe hem gelijk als uw hand vinden zal. En Abimelech dan maakte zich op en al het volk dat met hem was bij nacht. En ze legden lagen op Sichem met vier hopen, vier compagnieën, vier pelotons, ik weet het niet, maar vier groepen. En Gaal, de zoon van Ebed, ging uit en stond aan de deur van de stadspoort. En Abimelech rees op en al het volk dat met hem was uit de achterlagen. En als Gaal zag, dat volk zag, zo zei hij tot Zebul: zie, er komt volk af van de hoogten der bergen. Zebul daarentegen zei tot hem: gij ziet de schaduw der bergen voor mensen aan. Maar het is net een film, hè? Maar Gaal voer wijders voort te spreken en zeide: zie daar volk afkomende uit het midden des lands, en een hoop komt van de weg van de eik Meonenim, heet dat. Toen zei de Zebul tot hem: waar is nu uw mond waarmee gij zeidet, wie is Abimelech dat we hem zouden dienen? Is niet dit het volk dat gij veracht hebt? Trek toch nu uit en strijd tegen hem. En Gaal trok uit voor het aangezicht der burgeren van Sichem en hij streed tegen Abimelech. En daar ging het allemaal maar om. Het is een samenzwering, dit is wat je altijd tegenkomt. Als het niet gaat om de waarheid, maar om wet, dan raak je altijd verstrikt in allerlei toestanden. En dat is niet alleen in Den Haag zo. Heb je dat? Dan worden er aan allerlei stoelpoten gezaagd. Wat is waarheid, zei Pilatus. Waarheid telt in die kringen helemaal niet. Dus toe maar. Maar dan staat de Gaal trok uit voor het aangezicht de burger van Sichem en streed tegen Abimelech. En Abimelech jaagde hem na, want hij vlood voor zijn aangezicht. En er vielen vele verslagenen tot aan de deur der poort. De deur namelijk de poort. En Abimelech nu bleef te Aruma en Zebul verdreef Gaal en zijn broederen dat zij te Sichem niet mochten komen. Dat wil zeggen dus dat het nog steeds een toestand is. Abimelech kan niet terecht in de stad, maar Gaal ook niet. En het is Zebul, dat is de overste van Abimelech, die de dienst uitmaakt in de stad. Dat is natuurlijk niet het eind van het verhaal. Dat komt hierna pas, want het blijft strijd. Dat is de kenmerkende situatie onder de wet. Daar ontkom je niet aan. Dat leidt tot onvrede en hoe dat ook is, het is list en bedrog, want daar komt het in de praktijk op neer. En dat is wat ons hier ingewikkeld beschreven wordt. Soms moeilijk te volgen als je het zo leest. Ik heb er geen enkel probleem mee. Niet wel om het te volgen bij gelegenheid, precies. Wat staat hier nou eigenlijk? Maar waar het toch neerkomt, is dat je uiteindelijk dan drie partijen hebt. Dat de overste van Abimelech, die Zebul, die maakt dan de dienst uit in de stad. En die Gaal, die is eruit. En Abimelech is er ook uit. En dus zijn we nog niet aan het einde van het verhaal. En in vers 41 zijn wij in een plaats die genoemd wordt Aruma. Abimelech nu bleef de Aruma. Wat dat is, weet ook niemand. Het is verwant aan Rama, en zo wordt het ook vertaald, namelijk hoogte. Verder komt het trouwens helemaal nergens voor. En we hadden, even kijken waar dat was. in vers 37. Waar staat, zie daar volk afkomende uit het midden des lands. Het werd niet gezien. Het leek maar zo. Nee, zegt hij, komt volk uit naar de stad toe. Een hoop komt van de weg van de eik Meonenim. Kent u die, de eik Meonenim? Nee, dat dacht ik al. Dat komt ook alleen maar hiervoor. Meonenim komt van Anan. En Anan betekent zoveel als een bedekking. Eventueel een wolk. Omdat het ook een bedekking is van de hemel. Maar het is de algemene aanduiding van geheimzinnigheid. Maar als je het woord in de Bijbel opzoekt, in het Hebreeuws, dan komt hij vanzelf terecht bij dingen als waarzeggerij enzovoort. Het is namelijk de aanduiding van alle geheimzinnigheid en daarmee ook specifiek van occultisme. Werk van boze geesten enzovoorts. Demonie, wat hierachter steekt. En je wordt geacht te weten dat als je te maken krijgt met wet, dan krijg je vroeg of laat van doen met demonie. Dit is niet aardig om te zeggen. Daar is veel bezwaar tegen ook, in het algemeen. Maar laat ik u dan in de eerste plaats zeggen dat volgens de normen van wat men tegenwoordig wetenschap noemt, demonen natuurlijk niet bestaan. Maar omdat er wel een woord voor is, verzint men er iets bij. Zo van demonen zijn dingen die je verbeeldt. En daar kun je knap last van hebben, van je eigen verbeelding. Van je waanideeën dus, enzovoorts. Maar dat er echt demonen bestaan, dat gelooft men sowieso niet. Daarom wordt het moeilijk over te spreken. Maar de algemene gedachte die wij opdoen uit bijvoorbeeld Matthäus 12, denk ik. Ik meen dat het Matthäus 12 was, ik weet het niet meer zeker. Ik ga meteen even kijken. Is dat degenen die onder de wet leven en daar star aan vasthouden, in de praktijk, in de macht, onder de invloed verkeren van demonen. En ze bestaan wis en waarachtig wel. Je kunt ze natuurlijk proberen weg te redeneren als waan. Maar Paulus zegt over demonen dat zij die afgoden zijn die hier en daar natuurlijk in het heidendom erkend en aanbeden worden. Hij zegt er bestaan geen afgoden en in tweede instantie zegt hij men offert aan de afgoden, maar men offert aan de demonen, zegt hij. En hier staat in vers 43 van Matthäus 12. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, hetgeen op zichzelf als een wonder beschouwd moet worden, want voor zover het gebeurt in de tijd van de evangelie, zal ik maar zeggen, in de dagen van de Heer Jezus, wordt het als een wonder beschouwd. Oké, een wonder van genezing. Maar er staat, en wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. Ga terug, zegt hij. En hij vindt het ledig, met bezemen gekeerd, want zo heet dat, en versierd, helemaal opgeknapt, gerestaureerd en wat het maar was. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hijzelf, en ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En dan staat er laconiek achter, al zo zal het ook met dit boos geslacht zijn. In vers 45. Welk boos geslacht? Nou, dat is een domme vraag. Daar hoef je niet zeer intelligent voor te zijn. Daar hoef je ook niet een appel van een matrice te kunnen onderscheiden. Picasso. Oh. Nou ja, Integendeel, dat kan alleen maar op dat Joodse volk slaan. Daar gaat het namelijk over hier in dit gedeelte. Dit geslacht. In vers 41 was dat ook al. En in vers 39 was het nog erger. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Want ze zeiden, meester, we willen wel een teken zien. De schriftgeleerden en fariseeën. Die zijn dat. Die uit vers 38. En die pericoop die daar begint, althans in de indeling van mijn Statenbijbel, die eindigt met vers 45. En alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Maar wat is kenmerkend voor dit boos geslacht? Dat zij vasthouden aan de Joodse traditie. Wat anders dan? Wat zou het anders moeten zijn? Dat is toch waar het over gaat. En dat betekent dus dat men daarmee in de macht zich bevindt van demonen. Ik kan het ook niet helpen. Dat is een duister gebied, maar dat is precies wat die eik van Meonenim voorstelt. Dat is nog een meervoud ook. Van Anan, bedekking en wolken, geheimzinnigheden, toverij, waarzeggerij. Valt allemaal onder dat begrip. Zie? En hier is ook sprake van dat die macht gebroken wordt, die van de wet namelijk, dat men ervan verlost moet worden, maar men wil niet. En wat er dan gebeurt, is dat de Heer zich ook van dit boze geslacht terugtrekt. En dat is dan inmiddels 13 vers 1 in Matthäus. Te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En wat lezen we? Hier, over Jotam was het. Toen vloot Jotam, vers 21, en vluchtte en ging naar Beer en woonde al daar vanwege zijn broeder Abimelech. Weet je wel, de goeie verdwijnt. Vestigt zich ergens anders in afwachting van betere tijden. En dat is de situatie zoals wij die in onze tegenwoordige tijd kennen. Waarbij, maar u weet dat allemaal, mag ik hopen, waarbij de Heer zich heeft teruggetrokken uit de wereld als zodanig. Inderdaad, uit het Joodse volk in het bijzonder. Om voor de hand liggende redenen in het bijzonder, omdat dat de meest voor de hand liggende plaats is en omgeving en milieu waarin hij zich zou manifesteren. Maar hij heeft zich daaruit teruggetrokken in afwachting van betere tijden. En die zijn niet onzeker, want die betere tijden, die heeft hij zelf bepaald. Dat wil zeggen, te zijner tijd, schrijft Paulus aan Timotheus, zal hij verschijnen om te vertonen de onzienlijke God enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Net precies zoals hier ook staat, en de Heer zelf. God zelf zond de boze geest tussen Abimelech en tussen de burgers van Sichem. Dat wil zeggen, God bemoeit er zich mee, er staat een tijd voor. En die Abimelech die krijgt hier 3 jaar de tijd, om zo te zeggen. En dan moet het afgelopen wezen met het verhaal. Maar het wordt ons omstandig uitgelegd, die strijd die daar is. En die gewoon ontstaat door die merkwaardige situatie dat iemand zich opwerpt tot, tot koning, tot heerser enzovoort, terwijl daar niet eens behoefte aan was zelfs maar. Want daar komt het op neer. Maar iemand heeft dat bedacht, dat er behoefte aan is of zo, en vooral Abimelech zelf natuurlijk, want dat is wat wij doen. Nou, nog zo'n voorbeeld, want ja, je komt het hele Bijbel door weer tegen. Absalom is natuurlijk een spreekwoordelijk voorbeeld daarvan. Die zichzelf manifesteert, die eerst zelf recht meent te moeten doen. En het schijnt dat hij dat ook gedaan heeft, maar meer wil ik daar niet over zeggen. Maar daarna, na verloop van enige tijd, zijn opwachting maakt bij Jeruzalem. En zegt, als je wat te regelen hebt, dat er recht gesproken moet worden, als er problemen zijn, kom bij mij. Mijn vader doet toch niks. Kom maar bij mij. Zoiets als, ja, we leven uit genade enzovoort, maar als je je recht zoekt, wil ik het wel voor je regelen. Dat is een rare situatie. Nou ja, en hij trekt de macht aan zich zodanig dat David inderdaad moet vluchten. Ja, dat weet ik niet, maar in ieder geval hij vlucht. En de heer laat het ook nog toe, omdat het illustratief is natuurlijk. En laatstelijk is hij vanuit Jeruzalem gezien op de Olijfberg. Op de vlucht voor Absalom. Zo ging dat. En de heer zelf, de zoon van David, is laatstelijk gezien op de Olijfberg, op de vlucht. Nou ja, er was voor hem geen plaats in Jeruzalem. Dan had men liever Absalom, de wet. Heilig en rechtvaardig en goed. Van Absalom wordt verder ook nooit wat lelijks gezegd. Helemaal niks. Echt niet. Oorspronkelijk van Saul trouwens ook niet. Door de heer gegeven, door het volk verkozen. Maar daarom loopt het wel fout. See? Want dat is hoe dat gaat met wet. Je komt van kwaad tot erger, het lost niks op. En wat de wereld van vandaag betreft, ja, ik ben geneigd aan het eind van de avond dan toch maar te zeggen, nou ja, we hebben geen, onze boodschap voor de wereld is niet anarchisme. Hoewel, er zijn natuurlijk ongelovigen, neem ik aan, geweest die gezegd hebben, met wet bereik je niks, die heerschappij dient tot niks, je krijgt alleen maar ellende van. En ze werden anarchist, zo van zonder overheid, ieder voor zich en toch. En wij zeggen dan wordt het een chaos. Ja, maar onder de wet wordt het ook een chaos. Niet meteen, ik moet even doorwerken. Maar dat gebeurt zo dan wel. See? Er is maar één alternatief. We hebben voor de wereld ook geen andere boodschap dan deze ene. De oproep aan het individu om zijn vertrouwen te stellen op Gods beloften enzovoorts. En dat is het dan. En voor zover er aan de wereld zelf wat zou moeten gebeuren of veranderen, ja, dat is in onze dagen niet aan de orde. Dat hebben wij ook niet bepaald. Dat heeft de schepper zelf zo bepaald, als ik het zo eens mag zeggen. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel, dat het zo is. En dat pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus, orde op zaken zal gesteld worden voor zover dat mogelijk is, hier op aarde. En daar zullen wij in betrokken zijn. Als wij vinden dat dat moet gebeuren, wel nu dan. Niet wel nu, wel straks wordt het dan. Hè. In de toekomst gaat dat inderdaad gebeuren. En dan nog moet ik erbij zeggen dat de zogenaamde 1000 jaren worden beschouwd als een soort utopia van dan komt het allemaal goed. Maar ik moet u zeggen dat het ook dan niet goed komt. Dat zegt de Bijbel ook, dat is niet de eeuwigheidssituatie. Dat is de ultieme demonstratie van de zondige aard en natuur van de mensen, van eigenlijk van heel de schepping. Vandaar dat het na die 1000 jaren alsnog uitloopt op een definitieve verdwijning van heel die oude schepping. Dat is de Bijbelse geschiedenis. En dat is een fundamenteel onderwerp vanaf de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde van de Bijbel. En daar zullen we het bij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen leven uit uw beloften die u zwart op wit ons hebt nagelaten en die vastliggen in de persoon en het werk van onze Heiland. Wij danken u te mogen leven onder de rijkdom van uw genade. En we zijn ons bewust dat de wereld daar op zich niks aan heeft, maar dat wij individueel inderdaad daardoor gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Zodat wij op grond van die beloften onze hoop en verwachting mogen stellen op de openbaring van uw heerlijkheid. We danken u ook dat we op diezelfde grond mogen leven in het bewustzijn dat wij uw kinderen zijn en dat u voor ons zorgt. Dat u weet wie wij zijn, dat u weet wat wij nodig hebben en dat u ons zal geven al wat wij nodig hebben om u, de levende God, te kunnen dienen. En daarom, Vader, wij willen u dankzeggen ook voor deze avond en u vragen of u uw woord in onze harten wilt bevestigen, omdat het onze zielen zou zalig maken. Of u ons wilt de kracht geven, de mogelijkheid om onze hoop en verwachting te stellen, niet op al deze tijdelijke dingen om ons heen, maar op de spoedige verschijning van onze Heiland zelf. Alsnog, om te vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wees die dan ons nabij met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.